Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Het vierde vers van 56. Luisteren wij naar Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119 en daarvan vers 44. Zij hebben mij bij kans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. Ai, beur mij op, laat mij met moed bezield weer leven en op uw goedheid wachten. Dan zal ik steeds, daar mij uw trouw behield, het getuigenis van uw mond betrachten. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Hebreeën 5, de versen 1 tot en met 10. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 119, vers 44. En daarna Hebreeën 5, de versen 1 tot en met 10.
Dan sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult hier geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult hier voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Priester, die uit de mensen genomen wordt, gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat die offer geven en slachtoffers voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij zelf ook het zwakheid ontvangen is. En om derzelfde zwakheid moet hij gelijk voor het volk als ook voor zichzelf een offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf in die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als de Aaron. Als heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in de andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen des zijn vleeses gebeden en smekingen tot degenen die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roepingen en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid gekend heeft, uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen, die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek.
Teksten voor de prediking kunt u vinden in Johannes 11, de versen 33 tot en met 38. De vervolgstof uit Johannes 11, de versen 33 tot en met 38. En dan lezen wij onze tekst, Gods woord. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide, waar hebt gij hem gelegd? En ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf een zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Tot zover onze tekst. We willen vanmiddag de bijzondere voorbeden doen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere God in de hemel, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En dan komen wij niet in onze eigen naam, maar dan komen wij in de naam van die grote hoge priester van het huis van God. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, zou u ons dan in zijn naam willen toelaten tot de troon der genade. Om u te smeken of gij toch in ons midden wil zijn. Of gij uw volk deze dag uw heerlijkheid wilt laten zien. En of gij de onbekeerden in ons midden wilt laten zien wat zij missen. Opdat zij zoekende gemaakt zouden mogen worden door de werking van uw heilige geest. En Heer, als wij bidden, toon ons uw heerlijkheid. Dan bidden wij van u, of gij onze ogen daarvoor wilt openen, want wij zijn daar blind voor. Wij zijn niet in staat om dat te zien en ook niet te kunnen zien. Want wie zou u kunnen zien en leven? En dat leert gij toch uw kinderen, zodat zij met Jesaja uitroepen, wee mij, want ik verga terwijl ik een man ben van onreine lippen. Maar wilt u ons dan aanraken met een kool van het altaar Christi, dat wij toch alleen door een waar geloof zouden mogen leren zien dat de deugden van God verheerlijkt worden in de zending van uw lieve Zoon. En dat de deugden van God ook uitgebeeld worden in het brood en in de wijn, dat aan het heilig avondmaal wordt gebroken en vergoten, als een beeld van het gebroken lichaam en het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus. En dat we daarin mogen zien uw heiligheid en uw rechtvaardigheid. Dat gij de zonde niet ongestraft kon laten, maar dat gij de zonde gestraft hebt in het bittere lijden van uw lieve Zoon. Maar ook uw barmhartigheid en uw goedigheid. En dat gij in het tekenen van brood en wijn arme zondaren genadig wil zijn. En Heere, dat we daarin de wijsheid Gods mogen zien, omdat in deze tekenen de weg zich ontsluit, waardoor een verdoemelijk zondaar toch in de gemeenschap gebracht kan worden met een heilig en een rechtvaardig God. Omdat uw woord, het zegt die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is afgedaan, zie, het is alles nieuw geworden. En heren, daar zijn oefeningen voor nodig, de oefeningen van het ware geloof. En zou u die oefeningen levend willen maken onder uw volk en kinderen. En wij bidden van u, geef toch dat er een getuigenis mag uitgaan, zodat we ook met eerbied de tafel des Heren zouden mogen bedienen. En dat ook onze kinderen gevoelen dat u de Heere in ons midden bent. En wij bidden u daarom of gij de bestrijders het zwijgen op wil leggen. Of gij de Satan toch op een afstand wil houden. Zodat wij mogen ervaren dat gij in uw huis uw volk en kinderen wilt opbeuren. Wilt vertroosten en versterken op de levensweg. In de woestijn van dit leven, leunend en steunend op haar liefste. O Heere, wat zou dat toch een wonder zijn. En dat enkel uit vrije genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 103, vers 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En het zesde, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heer, der legermachten, zo zullen wij ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het 11e vers van Psalm 80 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de roeping die Gods kinderen hebben tijdens de bediening van het avondmaal, dat is wat de Heer Jezus zegt: doe dat tot mijn gedachtenis. En dat wil zeggen dat wij dan gaan denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. En een van de aspecten zijn de tranen van Christus. En daar willen we een ogenblik bij stilstaan vanuit onze tekst, geliefden. De tranen van Christus. Een drietal gedachten. Allereerst zijn dat tranen van een heilige verontwaardiging. En ten tweede zijn dat tranen met een heerlijk doel. En ten derde, en dat willen wij dan aan de tafel behandelen, tranen van een diepe troost. Dus de tranen van Christus. Een tranen van een heilige verontwaardiging. Ten tweede, tranen met een heerlijk doel. En tranen van een diepe troost. Vorige week zondag hebben wij tijdens de voorbereiding op het heilig avondmaal met elkaar nagedacht over dat Maria geroepen werd, zo heel persoonlijk. De Meester is daar en hij roept u. En als zij die persoonlijke roepstem hoort, niet alleen met haar natuurlijke oren, maar ook door een waar geloof, dan lezen wij dat zij haastig opstaat en naar de plaats gaat waar de Heer Jezus is. De Meester is daar. Daar moet zij zijn waar Hij is. Met al de raadsels van haar ziel. Met al haar droefheid en met al haar strijd. En als zij dan daar aankomt, dan ziet zij Hem. En als zij Hem ziet, dan valt zij voor Hem neer in aanbidding. In verootmoediging. Want juist wanneer wij iets van de heerlijkheid van Christus mogen zien, geliefden, dan gaat het altijd gepaard met de verfoeiing van mijzelf. Wie ik ben, ook na ontvangen genade in de heiligheid, in de ogen van een heilig en een rechtvaardig God. Maar ook in verwondering dat ik nou aan zijn voeten terecht mag komen. En dan komen we bij onze tekst, geliefden, want de Heer Jezus die reageert daar dan op. Wij lezen in vers 33, Jezus dan, als hij haar zag wenen. Dus wenende is Maria aan de voeten van Christus terechtgekomen. En de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. Dus de Heer Jezus begint als reactie op wat hij allemaal ziet te wenen. En wat is de reden waarom hij weende? Als wij het zo oppervlakkig lezen, dan zou je zeggen van de Heer Jezus die wordt aangedaan door de smart die hij ziet. Van al die mensen die daar weenden om het verlies van Lazarus. En de Heer Jezus die wordt daardoor aangeraakt en die begint ook te huilen, zoals wij mensen dat ook wel eens hebben, niet waar, wanneer wij in een situatie komen dat je je ook niet langer meer in kunt houden en dat de tranen naar boven komen en dat je voelt dat je ook ontroerd wordt. Dat hij meeweende om het verlies van Lazarus. En zeker gemeente, de Heer Jezus die heeft medelijden met onze zwakheden, die is in alle dingen aan ons gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En oppervlakkig gezien zou dat misschien wel de reden kunnen zijn. Maar gemeente, het heeft de Heilige Geest behaagd om het Johannes anders op te laten tekenen dan alleen maar een meehuilen met de rouwdragenden. Want de woorden die gebruikt worden om de ontroering van de Heer Jezus onder woorden te brengen, die geven heel duidelijk weer dat hier sprake is van een diepe, diepe verontwaardiging. Er staat in de tekst, zoals het hier vertaald is, hij werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En dezelfde woorden worden ook in vers 38 gebruikt. Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam bij het graf. En er staat een uitdrukking in het Grieks, geliefden. En dat zijn toch de woorden van de Heilige Geest. En die betekenen dit, dat in zijn heilige ziel er een diepe opkomende toorn naar boven komt. De Heer Jezus die wordt verontwaardigd als hij dit allemaal ziet. Er komt een toorn bij hem boven vanuit de heiligheid Gods. Hij is waarachtig en heilig God en hij is rechtvaardig mens. En misschien verbaast u zich er wel over dat dat met de Heer Jezus gebeurt als hij dit alles ziet. En komt direct bij ons de vraag boven, waarom wordt de Heer Jezus zo heilig verontwaardigd? Waarom komt die heilige toren bij hem boven? Er zijn wel verklaarders die menen dat de Heer Jezus hier heilig verontwaardigd wordt over het ongeloof. Allereerst het ongeloof van de Joden, want hij is immers een alwetend God. Maar ook het ongeloof dat nog aanwezig is bij zijn kinderen, Martha en Maria. En dat veroorzaakt bij hem een diepe smart en een heilige toorn. En dat is ook zo, gemeente. Dat veroorzaakt bij de Heere ook een heilige toorn. Maar toch denk ik dat wij moeten denken aan een andere verklaring. Dat de Heer Jezus hier vooral een heilige verontwaardiging voelt opkomen, omdat hij geconfronteerd wordt met de dood. Hij wordt hier geconfronteerd met de zonde en haar gevolgen. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om te lijden. En onze catechismus beleidt ook dat hij vanaf het begin van zijn leven tot het einde toe maar in zonderheid aan het kruis geleden heeft. Wat betekent het woordje geleden, zegt onze catechismus? En hij draagt een heilige ziel in zichzelf om. En nu hij zo duidelijk geconfronteerd wordt met de zonde en haar gevolgen, en ziet wat dat allemaal teweeg gebracht heeft, en ziet hoe Satan misbruik maakt van de dood door mensen ineen te laten krimpen. En zo op die manier bang te maken voor de hel en voor de verdoemenis. En als hij ziet wat de diepe val in Adam teweeg heeft gebracht, hoe daar Gods pronkjuweel onderworpen is aan ziekte, aan pijn, aan ellende en aan de dood, gemeente. Dan komt er een diepe verontwaardiging over de Heer Jezus vanwege de krenking van al Gods deugden. Want wij moeten niet vergeten, gemeente, wat wij daar God mee aangedaan hebben. De psalmdichter die zingt het, wij hebben God op het oogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Want gemeente, door onze diepe val in Adam hebben wij Gods eer gekrenkt. Zijn scheppingsjuweel hebben wij door het slijk gehaald. We hebben zijn pronkjuweel stuk gemaakt. En dat word je juist gewaar wanneer je bij een ziek en sterfbed zit. En als je dan ziet wat er dan terechtkomt van een mens, dan zie je, dan gaat een mens, die gaat de weg van alle vlees. En dan moet hij sterven. En dan wordt hij in een kist gelegd. Dat is een diepe vernedering, geliefden. En dan wordt hij daarna begraven. En dan moet hij tot ontbinding overgaan. En dat allemaal vanwege onze zonden en onze ongerechtigheid. En daar voelt hij zich diep verontwaardigd over. Want dat is de schending van Gods heiligheid en Gods majesteit. En als hij dan zo ontroerd en zeer bewogen is in de geest. En hij begint te wenen. Er staat letterlijk, hij barst in tranen uit. Dus iedereen ziet het. Dan zijn dat geen tranen van onmacht. Zoals wij mensen wel eens huilen. Omdat wij er geen raad mee weten. Maar dan zijn dat ook tranen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Met een heerlijk doel. Nee, deze tranen zijn geen tranen van woede. Van menselijke woede. Maar van heilige toorn. En geen tranen van onmacht. Dat dachten de Joden wel. En dan zie je ook wat het volstrekte ongeloof doet. Het ongeloof, zegt Calvijn, dat is de blinddoek van de natuurlijke mens. Waardoor wij de dingen niet in het rechte licht zien. En daarom, wanneer wij nog in de staat van het ongeloof verkeren, dan zijn we blind voor Christus. En dan zijn we ook blind om de heerlijkheid van Christus te zien. Ook de heerlijkheid die in deze diepe ontroering zich openbaart. En dan gaan wij heel oppervlakkig daarmee om, zoals de Joden dat ook doen. Want de Joden die zeggen, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren. Met andere woorden, hier blijkt toch ook de beperktheid van zijn macht uit. Nu hij hier ook met ons staat te huilen. Van onmacht. En dan is er zeker geen plaats voor het heilig avondmaal. Maar alleen door een waar geloof, gemeente, verwaardigt de Heilige Geest zondaren om te mogen zien dat dit geen tranen van onmacht zijn. Maar dat deze tranen een onderdeel zijn van het geheel, namelijk van zijn diep lijden en sterven. En dat hij met deze tranen een weg baant naar het graf toe. Dat hij met deze tranen, geliefden, voorbereidingen treft om zijn grote heilsdaden te openbaren. Deze tranen, geliefden, die zullen straks de prikkel des doods wegnemen, namelijk de zonde. Deze tranen zijn verdienstelijk van aard. Zijn tranen worden opgevangen in Gods fles. Zijn tranen zijn opgeschreven op Gods register. Zijn tranen worden door de grote boekhouder van Gods heilig recht opgetekend aan de positieve kant om te betalen voor zijn volk. Deze tranen zijn uw betaalpenningen, volk van God. Deze tranen zijn verdienstelijk voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. Met deze tranen zal de Heer Jezus gaan zaaien, om straks met gejuich te kunnen maaien. Als hij heilig ontroerd wordt, gemeente, dan is dat een teken dat hij dus wenende de strijd gaat aanbinden met de zonde en met de duivel. In deze tranen ligt uw zaligheid, kerk des Heren, in ons midden. Nee, dat zijn geen tranen van wanhoop, van paniek, van onmacht. Maar het zijn tranen van goddelijke macht. Het zijn heerlijke, kostelijke juwelen die voortvloeien uit de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Het zijn tranen die in de ogen van een heilige en rechtvaardig God schitteren als diamanten op de aarde. Het zijn tranen, geliefden, waardoor hij al de zonden van zijn volk kan wegwassen. En gemeente, die tranen, die willen wij gedenken aan de tafel des Heren. En geliefden, nu zullen allen die de baten des geloofs uit deze tranen van Christus ontvangen, enigszins verstaan in hun leven, bevindelijk verstaan in hun leven, waarom de Heere Jezus zo heilig verontwaardigd werd, zo heilig toornig werd. Want dat gaat de Heilige Geest nu uitwerken in het leven van de rechte avondmaalganger. Van degene die een ware geloof mogen ontvangen. Door de wederbarende genade van God. Want dan gaat de Heilige Geest, die gaat van binnen ook iets van die heilige verontwaardiging uitwerken in de ziel. Immers, wat gaat God doen wanneer hij genade gaat verheerlijken in het leven van een arme zondaar? Dan gaat hij zichzelf openbaren in zijn heiligheid en in zijn majesteit. En dan drukt hij die heiligheid en die majesteit en rechtvaardigheid af in je ziel. En dan ga je pas echt beleven wat zonde is, geliefd. Dan ga je niet praten over de zonde alsof dat foutjes zijn. En dan ga je niet zeggen, ja maar dominee, iedereen is toch zondig. Maar dan ga je pas echt beleven wat zonde is. Dat de zonde de krenking is van zijn majesteit en van zijn heiligheid. Dan gaat de Heilige Geest afdrukken. En we zullen dat nooit in al zijn volmaaktheid kunnen beleven zoals de Heer Jezus dat in zijn heilige ziel heeft beleefd. Maar als u dat nog nooit hebt beleefd, gemeente, dan moet u niet aan het avondmaal gaan. Want dat is juist een van de eerste kenmerken van de rechte avondmaalganger. Dat hij een besef in zijn ziel heeft gekregen welke heiligheid en welke majesteit God is. En dat ik met al mijn zonden en met mijn ongerechtigheid voor God niet langer meer kan bestaan. Dat het een groot wonder is dat God mij nog steeds draagt op de armen van zijn eeuwige langmoedigheid. Dat het een wonder is, geliefden, dat ik nog niet met Korach, Datan en Abiram ter helle ben gevaren. En daarom zal het ook voor de rechte avondmaalganger toch altijd een gang zijn met vrezen en beven. En daar bedoel ik niet de menselijke angst mee, maar dan bedoel ik daarmee de vrezen des Heeren. Omdat wij geleerd hebben in ons leven wie God is. En dat ik voor die heilige God ten enenmale niet kan bestaan. En dan zul je ook enigszins beseffen, geliefden, dat Gods kinderen soms diep verontwaardigd worden als de zonde openlijk om ons heen bedreven wordt. In ons vaderland, in ons gezin of in de kerk of om ons heen of door onszelf. Daar kun je niet mee leven, gemeente. Zij hebben door het werk van de Heilige Geest dat gevoeld, daar kunnen ze niet mee leven. Daarom komt er een verlossingsbekommernis in hun hart. Dat zij daarvan verlost willen worden. Van de zonde en van de ongerechtigheid. Omdat die scheiding maken tussen God en onze ziel. Maar zij hebben ook geleerd, gemeente, door het werk van de Heilige Geest, dat nou in hun tranen totaal geen grond is om met God van doen te krijgen. Het gaat niet buiten het schreien van onze tranen om. Want de Heilige Geest die zal die tranen gaan werken in het hart. die ook in Gods fles opgevangen worden en die ook op Gods register staan, die een vrucht zijn uit de tranen van Christus, maar die in zichzelf totaal niet verdienstelijk zijn. Gods kinderen gaan leren, gemeente, dat die tranen een weg banen naar de enige troost, beide in leven en in sterven. Maar dat die tranen zelf niet verdienstelijk zijn. Maar ze leren verstaan, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Maar dan openbaart de Heilige Geest de ware troost die alleen maar in Christus te vinden is. Die alleen maar in zijn tranen te vinden zijn, geliefden. En als de Heilige Geest ons ertoe verwaardigt om onze zielsogen daarvoor te openen, gemeente, dan gaan wij dat zien door een waar geloof. Dat nou in de gang van de borg de weg gebaand wordt, waardoor een arme zondaar van zonde en schuld verlost wordt. Waardoor een arme zondaar vertroost zal kunnen worden. Kijk, en dat moet nou toegepast worden door het werk van de Heilige Geest. En door de nadere oefeningen des geloofs leren ze te smeken om die toepassing, opdat ze de troost van deze tranen zouden mogen ervaren. En geliefden, als we daar nou iets van mogen kennen, dan is er plaats aan de tafel des Heren. Dat wij geleerd hebben in onszelf de grond uit alles te verliezen, uit onze tranen. En dat wij zeggen, o God, ik kan nergens mee voor u bestaan, dan alleen pleitend op de tranen van Christus. Opdat wij in die tranen een deel van het geheel mogen zien, namelijk van zijn bitter lijden en zijn bitter sterven. En dat om zo de heerlijkheid Gods te mogen zien. Want ik hoop dat het daarom gaat deze dag. Dat de heerlijkheid Gods geopenbaard zal worden. De Heer Jezus die zegt het straks ook tegen Martha, niet waar? Heb ik het u niet gezegd? Dat gij de heerlijkheid Gods ziet indien gij gelooft? De woorden die vroeger dan gesproken zijn in het leven van Gods kinderen, die komen dan boven en die worden in de herinnering gebracht. En zo kan de Heere zijn volk wel eens troosten aan de tafel des Heeren of in de kerkbank, als je nog geen vrijmoedigheid hebt, zodat je mag ervaren dat de Heere aan mij denkt. En dat uit vrije genade alleen. Amen. lezen we nu het tweede deel van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van de begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken. Van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. Het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen, en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door dien geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lichaam woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn, de één wijn en drankvliet, en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onzens lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. Barmhartig God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem. En zo waarachtig het eeuwige en nieuwe testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Veroor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel heffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelsen vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover ons formulier. Dan gaan wij nu zingen, gemeente, Psalm 138. En daarvan vers 3. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zeren wegen. En na het zingen van deze psalm, dan zal de tafel geopend worden. En ik wil even een praktische opmerking maken. Degenen die nu in de voorste bank gaan zitten, die moeten wat ineenschuiven, zodat er voldoende plaats is. Dus wij zingen nu Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Tafel samen beginnen met gebed. Heere, wat is het toch een wonder dat Gij als die heilige God met zondaren van doen wil hebben. Dat kunnen we niet begrijpen, Heere. Daar zal uw kerk de eeuwigheid voor nodig hebben om dat uit te wonderen. Wat heeft u toch bewogen om naar zo'n iemand als ik ben om te zien. O, zou u dat in ons hart willen werken. Ja, Heere, dat is eeuwige liefde geweest. Dat is het eeuwige welbehagen van u. En dat is zulke diepte. En zulke hoogte. En zulke breedte en zulke lengte. Die zich openbaart in de liefde van uw Zoon. In de zending van uw Zoon. Ja, in de dood van uw Zoon, die zich dood geliefd heeft voor vijanden, die van nature met gebalde vuisten naar de hemel staan. Och, Heere, u hebt nooit geen redenen genomen uit ons, maar u hebt redenen genomen uit uzelf en geeft dat we daar iets van mogen beleven en dat tot eer van uw naam. Uit genade om Christus willen. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en gelooft dat zijn lichaam al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenk en gelooft dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Geliefden, dan willen wij nadenken in onze derde gedachte over de troost die in de tranen van Christus liggen. Daar gaat het dus om als wij avondmaal vieren. Het gaat niet om mij, het gaat niet om u. Maar het gaat allereerst om Christus. Dat het oog op hem gericht zal zijn. En dat wij door een waar geloof dat heil geheim mogen proeven en smaken. Want dat zijn eigenlijk de juiste woorden om de troost van de tranen van Christus onder woorden te brengen. Proeven en smaken. Want wij kunnen best wel veel weten. Uit boeken. Uit preken. Uit ons verstand. En daarbij ook nog soms wel iets gevoelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we dan daadwerkelijk delen in de troost ervan. De troost dat is dat het kracht doet. Dat wij daar iets van ondervinden. Dat wij dus mogen ondervinden dat dat waar is. Dat daar nou de grond der zaligheid in te vinden is. Dat het waar is wat het woord heeft toegezegd. En dat is ook het kenmerk van iemand die daarmee worstelt. Die worstelt dat dat woord van God toegepast gaat worden in zijn ziel. Dat hij kracht mag ondervinden van datgene wat hem toegezegd is. Wat hem geopenbaard is. Zodat hij het mag gaan zien. Dat zegt de Heer Jezus tegen Martha. Heb ik het u niet gezegd? Indien gij gelooft, zult gij de heerlijkheid God zien? Nou, dat ze tot nu toe nog niet gezien, dat zou zij gaan zien. Daar hopen wij vanmiddag iets meer over te zeggen, uiteraard. En dan is zien meer dan alleen maar kijken. Dan is zien ook proeven en smaken dat de Heere goedertieren is. En dan maakt de Heer altijd plaats voor. In het leven van zijn kinderen. Ik weet niet hoe u het hebt gehad in de week van voorbereiding. Maar ik moest in Scheveningen preken. En daar heb ik gepreekt over de verzoeking van Jezus in de woestijn. En dan staat er al zo prachtig in Matthäus 4. En toen werd hij door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En daar moet je eens over nadenken. Want het staat er precies zo dat het dus van een hogere orde is. Hij werd er naartoe geleid. Dat was het begin van zijn werk. Hij had net zijn intrede tekst uitgesproken. Al dus betaamt het mij alle gerechtigheid te vervullen, Johannes. En daar begint hij dan mee. Waarmee? Om zich te openbaren als de tweede Adam. Immers, Adam werd ook verzocht. En Adam viel. Maar deze tweede Adam, hij bleef staande. Voor arme gevallen zondaren. Opdat arme gevallen zondaren door een waar geloof zich aan hem zouden op kunnen richten. Kijk, en dan staat hij daar als die held bij wie God hulp besteld heeft. Om nou op hem te leunen en te steunen. Om nou door hem op te klimmen uit de woestijn. Liefelijk, leunend en steunend op hem. Kijk, en dat ligt nou ook in zijn tranen verklaard. Zijn tranen zijn niet de tranen van een verliezer. Maar zijn tranen van een overwinnaar. Want de Heere die heeft de strijd gestreden. En hij geeft zijn volk de zegen. En als je daar iets van mag ondervinden, de kracht daarvan, dan stem je in met wat we samen gaan zingen met Psalm 118. En daarvan het eerste vers. Laat ieder zeer een goedheid loven. Want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Dat zingen wij nadat we deze tafel met gebed hebben afgesloten. Heere, zou u ons er dan ook door de werking van de Heilige Geest doen smaken en proeven dat de Heere goeder tieren is. En dat wij toch hier aan deze kant van het graf een beginseltje mogen ontvangen van het eeuwige leven. Want dat zal toch in de eeuwigheid bezongen worden. Uw goedertierenheid. Amen. Aangezicht om u te smeken, of gij ons toch genadig wil zijn, en of gij ons toch wil helpen om uw heilige tekenen op een waardige wijze, ja op een gelovige wijze, tot ons te mogen nemen, opdat wij mogen verstaan wat wij doen, opdat wij mogen beleven de kracht die gij uw volk en kinderen daarmee wilt schenken. En dat gij in dit dal van aanvechtingen en moeilijkheden uw kinderen wil versterken op de levensweg. met het hemelse brood, met uw lichaam en met uw bloed, Heer Jezus. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en geloof dat zijn dierbaar lichaam al zo verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenk en gelooft dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Geliefden, we hebben samen ook Hebreeën 5 gelezen. En in Hebreeën 5 staat heel letterlijk dat de tranen van Christus een offer zijn. Wij lezen dat in vers 7, die in de dagen zijns vleesjes gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dit is de tweede plaats waar we lezen dat de Heer Jezus geweend heeft. Er is nog een plaats in de Bijbel. En dat is het moment als hij Jeruzalem ziet. En dan begint hij te wenen en dan roept hij Jeruzalem, Jeruzalem. Och, dat gij op deze uw dag bekendet wat tot uw vrede is dienende. Dat zijn de tranen over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Maar hier treffen wij dan de tranen aan die hij geschreid heeft, met name in Gethsemane. Met sterke roeping en met tranen. En de tranen van Christus zijn niet alleen tot vergeving van zonden. Maar ook zijn ze tot troost in de navolging van Christus. Want Christus die werd daar beproefd in zijn gehoorzaamheid. Naar de menselijke natuur. En dat is een hele diepe gedachte, geliefde. Dan moet u eens even een ogenblik bij stilstaan dat hij naar zijn menselijke natuur beproefd werd. En dat kun je ook merken aan zijn worsteling. Hij zegt immers, Vader, indien gij wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Eigenlijk zegt hij naar de mens, Vader, is er nu geen andere mogelijkheid om aan uw recht te voldoen. En dat weet de Heer Jezus uiteraard wel, want hij is ook waarachtig God. Hij kent de raad van zijn Vader, maar naar zijn menselijke natuur. En dat heeft God ons geopenbaard, geliefden, opdat wij de borg zien worstelen in Gethsemane. En dat wij het leren verstaan wat het is. Christus voor ons. En dat zie je ook bij de discipelen. De Heer Jezus had gezegd, waakt en bid. En ik kom terug, kunt gij niet 1 uur met mij waken? En dan zie je dat de kerk op afstand moet staan en moet gaan zien hoe daar met sterke roepingen, met tranen, de borg daar offert. Offert. Een gode welbehagelijke offerande. Waarin zijn Vader een behagen in heeft. En dat tot vergeving van zonden. Maar ook tot troost in de navolging van Christus. Het is immers een typisch Joodse uitspraak dat elk van Gods kinderen zijn eigen beker krijgt. En dat is in de ogen van de oud-testamentische gelovigen een beeld van het lijden dat ons toegemeten wordt. En de ene beker is voller dan de andere beker, dat weten we ook wel. Maar dat leert de Heere zijn kerk nou drinken met het oog op de navolging van Christus. Zodat je gaat verstaan de tranen die ik schrei in dit jammerdal, die zullen straks afgewist worden. Wat heeft de Heere zijn volk beloofd? God zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat is een daad van God. Hun tranen, staat er. Dat zijn dus niet alle tranen van alle mensen. Dat zijn alleen de tranen van Gods volk. Die in Gods fles gevallen zijn. Die op Gods register staan. Die geschreid hebben over de breuk die zij geslagen hebben. Maar ook de tranen van blijdschap. Dat zij zien dat nou Christus in die breuk gestaan heeft. Jeremia die zegt ergens, och, was mijn hoofd maar vol water. Om te bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Dat heeft Jeremia gezegd. Dat had Jeremia niet kunnen doen. Die had niet in de breuk van God en de zondaar kunnen staan. Dan was die verteerd. Maar Christus die staat daar in de breuk tussen God en de zondaar. En zijn hoofd was vol waters. En hij heeft echt de breuk tussen God en de zondaar beweend. Op zulke wijze dat... Ja, dat de dichter zegt, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij door uw tranen, Heere. En in de navolging van Christus moet Gods kinderen steeds meer en meer gaan leren dat dat oude goddeloze bestaan eenmaal afgelegd zal worden. En dat ze dat hier aan deze zijde van het graf leren bewenen. Dat ze zeggen, och en ach. Dat zijn de woordjes van Gods kinderen. Daar wordt mee gespot. Maar dat zijn wel de woordjes van Gods kinderen. Och Heere, wanneer ben ik nu eens die ik zijn moet? En ach Heere, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? En zij schreien, zij blijven schreien. Ze komen wenende de hemel binnen. Maar dan zegt God, net als een moeder bij een jongetje die gevallen is, kom jij maar eens eventjes bij me. Kom maar eens even op mijn schoot. Ik zal je tranen afwissen. Kijk, en dan zal er nooit meer geschreid worden. Tot in alle eeuwigheid. En dan is Gods kerk thuis. En dan mogen we zingen. Met Psalm 118 en daarvan het 9e vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En wat er verder volgt nadat we deze tafel met gebed hebben afgesloten. Heere God in de hemel, wij bidden u of gij daarom ons uw Heilige Geest wil schenken. Dat die onze leidsman zal zijn. Als wij weer verder moeten. En geef, Heere, dat we in waarheid pelgrims mogen zijn op het smalle pad. En als we het nog niet zijn, wilt u ons bekeren tot u. Wilt u ons dan op dat smalle pad brengen, Heere. Och, wanneer de keuze levendig is, dan willen wij ook u volgen. Waar gij ook heen gaat. Maar dan zullen wij ook gewaar worden. Wat u zelf zegt tegen Petrus. Vroeger was je jong. En toen wilde je zelf overal gaan en staan waar je zelf maar wilde. Maar een ander zal u gorden. En zal u brengen waar u niet heen wilt. Maar het is uw weg. En uw weg is in het heiligdom. En u hebt er een gode, verheerlijkend doel mee. Zou u dat willen uitwerken in ons aller leven? Opdat wij mogen gaan ervaren dat in die diepe weg van de borg, nou de weg van zijn volk al verklaard lag. Dat in die diepe weg van de borg zijn volk meegenomen is. Door de dood tot het leven. Tot het eeuwige leven. Om Jezus wil. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons allen tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt daarmede zijn liefde jegens ons, God zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laat ons danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. En wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 132 en daarvan het 10e vers. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.